We gaan samen een stukje lezen uit de eerste brief van Petrus, hoofdstuk 1, vers 1 tot 5. Petrus die schreef aan jonge christenen, althans mensen die pas christen waren geworden. Vroeger waren ze heidenen, maar door middel van een andere apostel, Paulus en zijn medewerkers hadden ze het evangelie te horen gekregen. Deze lezers woonden in wat toen heette Klein-Azië. En nu heet dat Turkije. Je ziet het hier op de kaart. Ze waren christen geworden, tot geloof gekomen. En het gevolg was dat de mensen om hen heen hen negeerden en soms ook uitlachten. Het was voor die eerste christenen niet makkelijk. En daarom gaat nu Petrus, een ander apostel, hen een brief schrijven om hen te bemoedigen, om hen hoop te geven. Petrus die noemt hen vreemdelingen. En dat heeft dus te maken met de situatie dat andere mensen hen negeerden. Ze hoorden er niet meer echt bij. Dat was de moeilijke situatie. En Petrus die laat hen vooral zien hoe ontzettend gezegend ze zijn door God. Hoeveel zegen ze hebben ontvangen van hem. Zo gaat Petrus hen bemoedigen. We gaan samen lezen, hoofdstuk 1, vers 1 tot 5. En straks zal de preek gaan over de versen 3 tot 5. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing, in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Dat waren 5 verschillende gebieden in Klein-Azië. Jullie zijn uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader door de heiliging van de Geest tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. En dan het volgende stukje, daar staat boven de hoop op de zaligheid. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij heeft ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren doen worden. Tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid. En die zaligheid die ligt gereed om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Zalig is iedereen die het woord van de Heere hoort, gelooft en ook in praktijk brengt. Amen. De tekst voor de preek is 1 Petrus, hoofdstuk 1, vers 3 tot 5. De tekst staat hier nog een keer, maar ik ga hem niet opnieuw lezen, want ik heb die tekst vertaald in een beeld. Volgende mag, ja. Hier staat hetzelfde als in 1 Petrus hoofdstuk 1 vers 3 tot 5, maar dan vertaald in beelden. En ik ga u en jullie meenemen hierna stap voor stap, om alles te zien wat er in de tekst staat en wat de boodschap is ook voor ons vandaag. De tekst begint met dat Petrus zegt: geprezen zij God. Dat betekent hetzelfde als alle eer aan God. En daarna is het meest belangrijke woord hoop. Hoop in onze dagelijkse taal betekent vooral onzekerheid, twijfel. Bijvoorbeeld, je kunt zeggen: ik hoop dat het morgen mooi weer is. Maar zeker weten doe je het nooit. Maar in de Bijbel betekent hoop iets heel anders. Hoop betekent dan houvast, zekerheid voor je hele leven. Dus vandaar alle eer aan God en een leven vol van hoop. Sorry, nog eentje terug. Ja. Stel je ziet iemand lopen of zitten en die heeft zijn hoofd naar beneden. Dan zie je direct die persoon, die voelt zich somber, hè? Die heeft het moeilijk. Dat is direct duidelijk. Als je zelf moeilijke dingen meemaakt, is het gevolg vaak ook dat je een beetje naar beneden kijkt. Toch? En dat is begrijpelijk. Maar helpt het ook? Nee. De moeilijke dingen die we meemaken, die moeten we natuurlijk niet wegstoppen of zo. Maar opvallend, wat doet Petrus? Petrus weet, de christenen aan wie ik schrijf hebben het moeilijk. Ze wonen in Klein-Azië. Ze hebben het moeilijk, maar wat doet Petrus? Het eerste wat Petrus zegt is: geprezen zij God, alle eer aan hem. Dus Petrus zegt allereerst: kijk omhoog. Ja, want hoop, de christelijke hoop, begint met omhoog kijken. Naar onze grote en machtige God en Schepper. De Schepper van hemel en aarde. En vooral, hij is de Vader van onze Heere Jezus Christus. Alle eer aan hem. Dus Petrus begint met God aanbidden, danken. Als wij God aanbidden of danken, wanneer doen we dat meestal? Meestal achteraf, toch? Bijvoorbeeld als de Heer ons geholpen heeft of gered. En dat is natuurlijk goed. Maar het is ook goed om ermee te beginnen. God te aanbidden en eer te geven. Toen Jezus ons het Onze Vader, het gebed het Onze Vader gaf, toen leerde hij ook om daarmee te beginnen. Want na de aanspraak, Onze Vader die in de hemelen zijt, daarna is de eerste bede: uw naam worden geheiligd. Dat betekent hetzelfde als alle eer aan u. Misschien dat u of jij denkt: ja, maar als ik het moeilijk heb, of misschien wel nu, op dit moment, heb je het moeilijk. En je zegt: ja, maar nu God aanbidden, danken. Ik kan dat niet, dat lukt niet. Heb je het wel eens geprobeerd? Nee, het gevolg is niet dat er direct een oplossing komt. Maar wat gebeurt er als wij God eren en danken? De Heilige Geest gebruikt dat om in ons hart de vlam van de hoop aan te steken. Een mooi voorbeeld is het boek van de Psalmen. Vaak hebben de dichters het moeilijk. En daar zingen ze over. Maar altijd beginnen ze bij God. Want Hij is de meest krachtige bron van hoop en dus van kracht en moed. God is onze enige bron van hoop. En door Hem te aanbidden, geeft Hij je wat je nodig hebt om het vol te houden, midden in onze gebroken wereld. Met al zijn mooie, maar ook moeilijke dingen. Dus hoop begint altijd bij God. Met Hem aanbidden en eren. Dat is het eerste om te onthouden. Omhoog kijken. En dan, je ziet een open graf. Het graf van Jezus. Want Jezus is gestorven aan het kruis, maar 3 dagen daarna is Hij opgestaan uit de dood. Petrus herinnert zijn lezers daaraan. Dus nu laat Hij hen achterom kijken. Hoop krijg je ook door achterom te kijken. Want de opstanding van Jezus uit de dood is de meest bijzondere gebeurtenis van alle tijden. Niemand heeft ooit de dood overwonnen. Dat kan niemand. Alleen Jezus. En Hij deed het ook. Zo machtig is Hij. Zijn opstanding is een soort van breuk in de geschiedenis. Met zijn opstanding begon een nieuw tijdperk. De laatste periode van de geschiedenis. En in die periode leven ook wij nu, vandaag. Die eerste lezers in Klein-Azië hadden het soms moeilijk. Hun leven was in gevaar, hun leven werd bedreigd. Andere mensen haatten hen. Hun vrijheid werd beperkt. Petrus die weet dat. En Petrus die schrijft niet van, oh, jullie maken veel mee, maar het valt wel mee. Nee, Petrus zegt, kijk omhoog en kijk achterom. God heeft jullie nieuw leven gegeven door Jezus Christus. En daarom zijn jullie gered en daarom is jullie leven veilig. Helemaal veilig bij God. En niemand kan dat nieuwe leven van jullie afpakken. Niemand. Eigenlijk zegt Petrus dus, jullie zijn zo ontzettend gezegend door God. Zien jullie dat goed? Besef je dat, hoe gezegend je bent, hoeveel God jullie heeft gegeven, hoe rijk je bent in Hem? Mooi. Hier heb je het geheim van het leven van iedere christen. Door Jezus hebben we het leven ontvangen. De Bijbel noemt dat opnieuw geboren zijn. Een echt nieuw leven hebben ontvangen van God door Jezus. En weet je, dat nieuwe leven kan nooit meer stuk. Dat nieuwe leven kan nooit meer stuk. Ja maar, zie ik iemand denken. Soms twijfel ik. Soms mis ik de vreugde. Soms mis ik het vertrouwen op God. Soms voel ik niet dat God bij me is. Hoe komt dat? Hoe kan dat? Dat heeft er alles mee te maken dat wij nog leven midden in een gebroken wereld. En in die wereld werken ook allerlei verschillende kwade machten en krachten. Maar de Heere Jezus heeft al overwonnen. En daarom is de laatste periode van de wereld begonnen. En die periode die eindigt straks met Jezus' eindoverwinning. Zijn eindoverwinning op alle kwade machten en krachten. En daarna begint het volle eeuwige leven voor iedereen die door het geloof met hem verbonden is. Waar vind je hoop en kracht zonder God en zonder Jezus? Misschien probeert u of jij tot nu toe wel om zonder hem te leven. Dat kan heel lang goed gaan. Het kan lijken of je leven prima verloopt. Maar vroeg of laat stopt het. Alle andere bronnen van kracht of hoop stoppen. Maar alleen de christelijke hoop stopt nooit. Ik heb verhalen gelezen van christenen in Oekraïne. Nou, u begrijpt, ze hebben te maken met een heel erg moeilijke situatie. En toch blijven ze positief. Waarom? Omdat ze geloven, God is bij ons. En, dat zeggen ze ook, Jezus is opgestaan uit de dood. En dat geeft ons moed en hoop. We hebben door hem nieuw leven ontvangen. En dat kan niemand ons afpakken. Zie je? Mooi toch? Leerzaam ook voor ons. Dat is de christelijke hoop. En die gaat altijd door. En dan. Je ziet een hart dat klopt. Dat klopt van liefde. Dat is het hart van God. Als je heel ver terugkijkt, dan zie je, daar is alles begonnen. In het hart van God. Hij had de wereld lief. Hij is barmhartig, zegt Petrus. Die barmhartigheid of liefde van God is het begin van alles. En zijn hart is zo ontzettend groot. Wij kunnen ons dat niet voorstellen. Wij kunnen zijn liefde ook nooit begrijpen. Dat is onmogelijk. Daar is hij veel en veel te groot voor. Pas met kerst hebben we het wonder van zijn liefde gevierd. Ikzelf heb vroeger lang getwijfeld en mij afgevraagd. Heeft God mij echt lief? Dat heb ik toch helemaal niet verdiend? Nee, dat klopt. Ik en ook u en jij, wij hebben dat helemaal niet verdiend. Niemand. En toch, de Heere belooft het in de Bijbel, zijn woord. Ik ben de Heere, uw en jouw God. Ik heb je lief. Ik vergeef je. En ik geef je nieuw leven om Jezus wil. En daarom is het vast en zeker. Misschien wil je dat graag eerst begrijpen en het dan geloven. Maar dat lukt niet. Want het is nooit te begrijpen. En stel dat wij het wel konden begrijpen, dan hadden we geen geloof meer nodig. Toch? Maar daarom, ik hoop dat je ziet hoe groot het wonder is dat God ons lief heeft en verbinding zoekt met ons. Ik hoop en bid dat u en jij ook opnieuw vanmorgen ervaart hoe groot en bijzonder het is dat God ons zijn liefde verklaart. Door Jezus Christus. En wat betekent geloven dan? Geloven betekent dat je hem vertrouwt op zijn belofte, op zijn woord. Dat je vertrouwt op wat wel duidelijk is. God is barmhartig. Voor ons die niets verdiend hebben. Indrukwekkend, toch? Wie hij is voor ons. En dan? Je ziet een geldkluis. Daarin wordt geld bewaard. Netjes bewaard. Veilig bewaard. Dat is een mooi voorbeeld van wat Petrus noemt de erfenis die God voor ons bewaart in de hemel. En die erfenis, wat betekent dat? Petrus bedoelt daarmee alles wat de Heer Jezus voor ons verdiend heeft door te lijden en te sterven aan het kruis. Alles wat hij heeft verdiend voor ons, wat hij heeft gedaan voor ons, dat heeft hij daarna meegenomen toen hij terugging naar de hemel. En daar is die erfenis helemaal veilig. En hij zal nooit verdwijnen. God bewaart die erfenis voor ons, zegt Petrus. Dus wat is de inhoud van die kluis of van die erfenis? Kort gezegd, het volmaakte eeuwige leven met hem. Ja. En leven tot eer van hem. Helemaal. Want zo heeft God ons leven bedoeld. Dat wij leven in verbondenheid met hem. Dat wij hem dienen en eren. Dat leven is al begonnen voor iedereen die gelooft in Jezus. En in de toekomst gaat dat leven over in het volle leven met hem. Dus hoop krijg je door 1 omhoog te kijken, 2 achterom te kijken en 3 door vooruit te kijken. Vooruitkijken naar de erfenis die klaar ligt in de hemel. En tegelijk is die erfenis niet alleen iets voor de toekomst. Die erfenis heeft nu al heel veel invloed op ons dagelijkse leven. Want die erfenis geeft ons nu hoop. Heel veel is onzeker. Maar als je gelooft in de Heer Jezus, dan is het vast en zeker. We zijn onderweg naar het volle leven. En daarom zie je ook een verrekijker. Vroeger gebruikten ze die op schepen om te zien of er al land in zicht was. En dan klom er een mannetje, die klom naar boven, die ging kijken. En stel dat hij in de verte land zag, daar riep hij land in zicht. En het gevolg was dat iedereen op het schip juichte. Want land betekende veiligheid. Nou, als christenen kijken we met de verrekijker van het geloof naar de toekomst. Want we verlangen ernaar om God volmaakt te dienen, toch? En zo geeft die hoop ons moed en kracht om nu dagelijks te leven en te werken en kerk te zijn met een positieve houding. We hebben ontzettend veel gekregen van de Heere God. We zijn ontzettend gezegende mensen. En tegelijk weten we ook heel veel dingen nog niet. Maar straks, als Jezus voor de tweede keer komt, dan zal hij ons alles laten zien. Dan gaat die kluis helemaal open. Wat een geweldige dag zal dat zijn. En dat vooruitzicht, dat geloof, geeft ons nu kracht om op een positieve manier te leven. En het geeft ons moed in moeilijke tijden. Snap je? De toekomst is zeker. Maar het gaat niet vanzelf. Je ziet in blauw de basis, ons leven, de aarde. Maar ook in blauw een ronde lijn. En dat betekent de bescherming van God. Hij bewaakt ons dag en nacht. Hij leidt ons veilig naar de eindbestemming. En je ziet ook een reddingsboei. God heeft die naar ons toegegooid. Hij belooft ons vergeving en leven. En wat is dan geloven? Dat wij die reddingsboei aanpakken. Let op, zonder Jezus en zonder geloof in Hem ben je verloren. Alleen bij Hem is redding te vinden en te krijgen. Maar het mooie is ook die redding, die is compleet. Alles zit erin. Als je door het geloof met Jezus verbonden bent, dan ben je gered. En het gevolg is dat je hele leven onder de bescherming van God staat. Wat een grote zegen. Maar in de toekomst ontvangen we die redding in al zijn volheid. Helemaal. Dan zal alles helemaal goed zijn tussen God en ons. In woorden en gebaren kan ik dat niet uitleggen. Zo ontzettend mooi is het. Maar ik hoop en bid dat u en jij vanmorgen ook opnieuw ziet hoe mooi het is, hoe bijzonder het is, dat God ons genade, barmhartigheid en liefde aanbiedt door Jezus Christus. Laat dat indalen in je hart, zodat het ons bemoedigt en dat we persoonlijk en samen beseffen. Wat zijn we ontzettend gezegende mensen. Wat hebben we een machtige en ontzettend goede God. Aan hem alle eer. En daarom, samengevat, geloven betekent een leven vol van hoop. Dus kijk omhoog, kijk achterom en kijk naar voren. En belijd het mee. Geprezen zij God, omdat hij ons door Jezus een leven geeft vol van hoop. Amen.